Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. We willen gaan zingen uit Psalm 51 en daarvan de versen 1 en 4. Psalm 51, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. En ook het vierde, ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans meelaat zal rein zijn en genezen. 1 en 4 van Psalm 51. Wij doen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En na de belijdenis zingen wij Psalm 48 en daarvan het vierde vers. Psalm 48, vers 4. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. 48, vers 1. Na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij openen nu Gods woord deze middag opnieuw in het Nieuwe Testament om het Lijdensevangelie vanmiddag te horen lezen uit Johannes 13. En daar willen wij uit lezen de versen 1 tot en met 20. Johannes 13, de versen 1 tot en met 20, waar wij lezen de geschiedenis van de voetwassing. Johannes 13 vanaf vers 1. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren liefgehad had, zo heeft hij hen liefgehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gevaren had, dat hij hem verraden zou. Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en leidde zijn klederen af en nemende een linnen doek omgorde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zei tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zei tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zei tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zei tot hem: Die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij: Gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zei tot hen: Verstaat gij wat ik u lieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heere. En gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heere en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven. Opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb. Maar dit geschiet opdat de schrift vervuld worden, die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzenen opgeheven. Van u zeg ik het u lieden, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zende, wie dien ontvangt, die ontvangt mij, en wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor de prediking worden gevormd door het gedeelte van de beschrijving van de voetwassing, de versen 1 tot en met 11. De versen 1 tot en met 11. En we lezen alleen nog de versen 4 en 5. Johannes 13, vers 4 en 5. Vers 3 en 4 en 5. Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnen doek omgordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. Tot zover. Zullen we samen eerst een zegen vragen over deze dienst en over de prediking van het woord van de Heere. Zullen we samen bidden. Heere, zo willen wij tot u naderen in het gebed om uw zegen te vragen over de prediking van uw woord. En dan bidden wij om die ene zaak, dat uw woord gezag mag hebben in ons leven, kracht mag doen in ons leven. En dan zijn we hier toch op de plaats waar u wilt werken door woord en geest. maar het spreekt nooit vanzelf. Dat kunnen wij niet maken, maar u kunt dat doen. Heer, en daarom willen wij tot u naderen, om te vragen, wilt u zelf in ons midden zijn, als één die dient? Wilt u zelf in ons midden zijn en ook door de krachtige werking van uw geest harten openen voor het woord van u? We hebben daar toch zo'n rijk voorbeeld van in uw woord. En zo willen we dat ook pleitend voor u neerleggen. De geschiedenis van Lydia, hoe zij ook onder het luisteren naar de prediking van Paulus, dat ze acht ging geven op het woord dat gesproken werd. En het was toch uw werk. Want dan lezen we daar, en de Heere opende haar hart. En daar willen wij op pleiten, Heere. Dat het nu uw werk is om dat wonder te verrichten, om gesloten harten te openen door uw woord en voor uw woord. En dat wij u, de Heere Jezus Christus, om wie het gaat in het woord, dat we u zouden leren kennen in uw weg van vernedering, in uw weg van lijden en sterven, in die weg waardoor u voor verloren zondaren het leven hebt willen verwerven. Heere, dat we dan ook de noodzaak van uw lijden zouden verstaan. En dan kan het zijn dat we het nu nog niet begrijpen. Dat was ook het woord wat u sprak tot Petrus. Maar Heere, dat we u dan niet zouden in de weg staan. Want dat deed Petrus ook toen hij volhardde in zijn weigering. En toen moest u dat scherpe woord spreken. Gij hebt geen deel met mij. Wanneer hij in die weg zou volharden. Heere, dat is een scherp woord geweest. En we hebben het vandaag ook in onze tijd, in ons hart, in ons leven nodig. Dat u de scherpte van uw woord gebruikt om ons ook te doen schrikken. Dat wij tot onszelf zouden komen, ook als we het leven der genade mogen kennen. Het leven dat uit u voortkomt. Heere, dan kunnen we u ook nog voor de voeten lopen. Wilt u ook dan de scherpte van deze woorden gebruiken, ook in het leven van hen die u mogen vrezen? Maar het zal ook scherp moeten zijn naar hen die u niet vrezen. Want ook daarvoor staan woorden in ons schriftgedeelte over Judas die u zou verraden en die echt geen deel had aan u. Heere, dan kan de angst om ons hart slaan. Want, Heere, toen die vraag ook werd gesteld, dat één van de discipelen u zou verraden, toen hebben ze het allemaal uitgeroepen, ben ik het, Heere. En dat is toch ook genade, dat we zo eerlijk worden en onszelf onderzoeken. Onszelf ook onderzoeken in het licht van uw aangezicht. Want als we dezelfde norm aanstellen en aanleggen, dan valt het nog wel mee. Maar de norm van uw woord, de norm ook van u, die ons zal oordelen, de levenden en de doden, in het licht van dat oordeel. Om onszelf dan te onderzoeken, Heere, geef dan ook dat het woord een scherpte mag hebben. Zo scherp dat het mag zijn, een tweesnijden scherp zwaard. Dat het ons verdeelt, ons openlegt, opdat we geen schuilhoeken meer kunnen vinden en ons zouden bekendmaken voor u wie we zijn, zondaar. Dat wij uw oordeel, ja, de eeuwige verdoemenis, ons waardig gemaakt hebben. Heere, wilt u dat ook werken in onze dagen, in ons midden. We besef ook dat uw toorn op ons rust. Dat u geen gemeenschap kunt hebben met de zonde en daarom ook niet met de zondaar. Alleen om het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus wil, is er voorbijgang, is er bedekking, is er ontkoming. Wilt u dan ook de prediking vanmiddag gebruiken als een middel in uw hand, om misschien hem of haar voor het eerst stil te zetten, maar ook om bij vernieuwing te bepalen, bij het lijden van u dat noodzakelijk was, uw vernedering. Heere, wilt u het zelf maar geven. En geef ons maar om bij de voordeur afhankelijk van u te zijn, van u te verwachten ook in alles. Zo zijn we samen als gemeente met al onze noden ook. Vanmorgen mochten wij in het bijzonder ook namen noemen en voor u neerleggen. En willen we ook in vanmiddag bidden in het algemeen voor de gemeente, voor de gezinnen, voor onze jeugd. Heere, wilt u ook onder onze jongeren werken met uw geest en geven dat uw woord gezag mag doen en een gids mag zijn op onze levenspad. Er zijn zoveel invloeden die op ons afkomen en die onze jeugd opeisen, die ook onze ouderen opeisen en onze kinderen. Heere, dat uw woord toch alleen het licht mag zijn op ons levenspad. En dat is nou het zuivere licht. Dat ons wijst op onze afkomst. Goed geschapen, maar vreselijk gevallen. Maar dat ons ook wijst op uw genade. Heere, houd onze jeugd vast. En geef dat ze ook onder uw woord mogen opkomen. Wij bidden u voor hen die dat niet doen. Wilt u ze nog in het hart grijpen, Heere. En ook geven dat woorden die gesproken zijn nog terug mogen komen. Zo bidden we ook voor hen naar wie onze gedachten uitgaan die gebroken hebben met de kerk. En waar het spreken soms zo moeilijk mee is geworden. Als ouders niet meer kunnen spreken. Heere, geef dan dat ze mogen bidden. En de namen van hun kinderen en kleinkinderen mogen noemen aan uw genadetroon. En wilt u het oude weer in herinnering brengen. En ook de gang van het leven, de nood in het leven gebruiken als een spoorslag om u alsnog te zoeken. Want Heere, de wereld schildert ons geluk voor. De wereld schildert ons en de duivel schildert ons rust voor. Een rijke toekomst, maar de werkelijkheid is zo anders. En ook de verloren zoon, hij moest tot zichzelf komen toen hij al zijn geld erdoor gebracht had. Lekkerlijk geleefd, maar hij houdt niets over. Ook zijn vrienden niet. Wilt u ook zulke levensomstandigheden nog gebruiken, Heere, om onze verloren zonen en dochteren, oud of jong, om ze terug te doen keren tot u. Heere, zo willen wij ook bidden voor hen die het moeilijk hebben. Waar ziekte is, chronisch ziekte, lichamelijk of psychisch. Wij bidden u voor hen die daarmee worden geconfronteerd iedere dag, die ervoor moeten zorgen, dat u hen kracht geeft, maar ook liefde, bewogenheid. Geef ook in het midden van de gemeente een omzien naar elkaar en een opdragen van elkaar aan uw genadetroon. Zo willen wij ook bidden als gemeente, Heere, voor uw kerk wereldwijd. Voor de uitbreiding van uw koninkrijk over het rond van deze wereld. Zegent u het werk van zending en evangelisatie. Ver weg of dichtbij. Het kan onder moedbenemende omstandigheden gebeuren. Want juist daar waar uw woord wordt uitgezaaid, daar komen ook... Komt ook de tegenstand van de boze? Wilt u ook zijn macht verbreken? Werp zijn rijk teneer. We bidden u ook voor hen die bezig zijn in vertalen van uw woord. En dat in talen waarin uw woord nog nooit is verschenen, wilt u ook dat werk zegenen. Ook kracht geven om daarin door te gaan. Heel de breedte, Heere, van het zendingswerk leggen we voor u neer. En wij willen u ook opdragen, de kerk van u die verdrukt wordt. De kerk die ook in de gevangenis is geworpen, zoveel ook van uw kinderen, duizenden en duizenden. Die van vader en moeder of van vrouw en man, van kinderen gescheiden zijn. Uiteengerukt. En in strafkampen zijn te werk gesteld. wilt u ook daar nog wonderen werken, boven alles uw troost in het hart. En ook geven dat het bloed van de martelaren ook in onze tijd het zaad van de kerk zal zijn. Maar dat zegt ook iets tegen ons. Dat ook het gebed voor de verdrukte kerk houdt ons een spiegel voor. Heren, dat we toch niet zouden weglopen wanneer wij moeten spreken. Of dat we niet zouden spreken als we moeten zwijgen. Dat ook onze levenswandel zou getuigen van het andere. Van het leven, van het wandelen met u. En als het nog geen werkelijkheid, Heren, is, wilt u dan ook dat nog tot nood maken? Heren, wij bidden u, onze ogen zijn op u geslagen. Zegen ons in dit uur en stel ons tot een zegen. En daardoor u, de Heere Jezus Christus, die zichzelf vernederd hebt tot in de dood aan het vloekhout, om Christus wil. Amen. Zullen we samen gaan zingen uit Psalm 113, waar wij lezen en zingen van een wonderlijke verhoging. Psalm 113, vers 3 en 4. Wie is gelijk aan onze Heere, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel, die daar het wereldrond gebied van zijn hoge zetel ziet op het laag en nietig aards gewemel. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten goed gunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof naast prinsen plaatst en wereldgroten. Zo is God, gemeente. En daar willen we ook van gaan zingen. Psalm 113, vers 3 en 4. zingen wij na de prediking uit de lofzang van Maria en daarvan de versen 4 en 5. De lofzang van Maria, de versen 4 en 5. Gemeente, we hebben vanmorgen stilgestaan en mogen luisteren naar het verlangen van de Heer Jezus om op te trekken naar Jeruzalem, om daar in gehoorzaamheid aan zijn Vader en ook vrijwillig het Pascha te vieren. Dat ook onder de doodsdreiging, dat onder de gevaren van gegrepen te worden en gedood te worden. En we hebben het mogen horen dat de Heer Jezus daar van op de hoogte was. En ook heel goed heeft beseft dat zijn gaan naar Jeruzalem zijn dood zou betekenen. Ja, dat hij zelfs heeft geweten dat het zou zijn de kruisdood. Dit Pascha, waar hij een grote begeerte toe had om dat met zijn discipelen te mogen eten. Want hij heeft het uitgeroepen: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Dit Pascha, waar we ook hebben gehoord vanmorgen dat het de vervulling is van het Pascha oud-testamentisch, het bloed van het lam. Dat hij nu dat lam is gegeven, overgegeven door de Vader, gegeven aan zondaren die door het geloof met hem verenigd eeuwig kunnen bestaan voor de Here. En dan nu vanmiddag mogen we horen hoe de Heere Jezus daar aan de tafel zit, aanlicht met zijn discipelen. Dat hij daar samen met hen is om het Pascha te vieren. En tijdens die maaltijd gebeurt er wat. Ja, wat gebeurt er nu? Wat er gebeurt is dat er iets is vergeten. Iets is achterwege gelaten. En dat was het punt van het wassen van de voeten. Het zo nodige ritueel, dat gebruik om de voeten te reinigen. Wanneer men ook in het oosten buiten liep, de voeten raakten smerig door het stof, door het vuil van de straat. En het was dan ook nodig, noodzakelijk, dat de voeten werden gereinigd. Maar wie gaat dat doen? Wie zal die taak op zich nemen? Een zaak die hier in Johannes 13 naar voren komt als iets dat is vergeten. Want men ligt allen aan tafel. En niemand heeft die taak op zich genomen om de voeten te reinigen. En het zal ook zo blijven. Niemand zal de taak van de voetenreiniging op zich nemen. Niemand. Maar dan lezen wij in deze geschiedenis dat wonderlijke. Dat de Heer Jezus deze taak op zich neemt. En het heeft mij getroffen dat ook dit gebeuren alleen maar door Johannes wordt beschreven. De andere evangelisten melden daar niets over. Alleen Johannes meldt het zo. En ik had het zo voor mezelf na te kijken. En ik had zo de evangelie naast elkaar gelegd. De verschillende geschiedenissen. Hoe dat ook. Kun je dat naast elkaar leggen en vergelijken. En dan blijkt het al. De andere evangelisten hebben er niets over gemeld. En dan hier Johannes. Hij wijst ons op deze wonderlijke gebeurtenis. Dat de Heer Jezus de voeten gaat wassen van zijn discipelen. En daar wil ik dan ook vanmiddag met u nader bij stilstaan, wat dat ons heeft te zeggen. En we letten op drie gedachten. Wanneer de Heer Jezus de voeten wast van zijn discipelen, dan letten wij op het feit daarvan. Dan letten we op het onbegrip daarover en op het onderwijs daardoor. De Heer Jezus was de voeten van zijn discipelen. Het feit daarvan, het onbegrip daarover en het onderwijs daardoor. Johannes begint deze gebeurtenis op zijn geheel eigen wijze. Hij begint te melden dat het voor het feest van het Pascha is, dat Jezus weet dat zijn uren gekomen was, dat hij uit de wereld zou overgaan tot de Vader. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Een wonderlijk begin. Ook wel typisch voor Johannes om een bepaalde gebeurtenis in te kaderen. Johannes is de discipel die heel diep ziet en die heel theologisch ook ziet. De dingen probeert te duiden. Probeert te peilen wat er gebeurt. En die eenvoudige gebeurtenis, die noodzakelijke handeling van de voetenwassing, van het voetenwassen waar de anderen over zwijgen. Johannes heeft er aandacht voor. En hij heeft het een plaats gegeven en dat door leiding van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is het die in al de waarheid leidt. En die ons ook deze geschiedenis heeft gegeven. Maar dan gaat Johannes dat heel specifiek in een kader plaatsen. Wel kader. Wel dat Jezus weet dat zijn uren gekomen was. Dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Dat de Heer Jezus weet dat het nog kort zal duren. Nog een aantal uren scheiden hem van de overgang uit deze wereld naar zijn Vader. Dat zijn hele diepe woorden die Johannes hier aantekent. Dat de Heer Jezus dat beseft. Zijn uur is gekomen. Ja, nu niet de nadruk op het feit dat hij gaat lijden en sterven. Nu niet de nadruk op het feit dat het zal zijn door de kruisdood, de vloekdood. En dat door die weg ook verlossing wordt teweeggebracht voor schuldige mensen. Daar had Matthäus meer de aandacht voor. Maar hier de aandacht voor de Heer Jezus zelf. Hij zal overgaan uit deze wereld naar zijn Vader. Hij die door de Vader was gezonden in deze wereld om het werk van zijn Vader te volbrengen. Johannes 4. Dat was zijn lust, dat was zijn spijze te doen. De wil van zijn Vader die hem gezonden heeft. En om ook zijn werk te volbrengen. En nu weet hij het, dat werk wat de Vader mij heeft opgelegd, dat nadert naar een punt dat het tot een einde komt. En dan zal ik mogen terugkeren tot mijn Vader. De uur is gekomen dat hij weer zal teruggaan tot zijn Vader. En als Johannes dat heeft neergeschreven, dat kader zo aanbrengt van de geschiedenis van de voetwassing, dan tekent hij nog iets aan. Niet alleen van die overgang van de Heer Jezus van de wereld naar zijn Vader toe, maar ook dat de Heere nu, de Heer Jezus, de zijnen die in de wereld waren, lief gehad had. Ja, zodanig lief gehad dat hij ze heeft lief gehad tot het einde. Het staat er niet zomaar. Als we ook lezen in het vorige hoofdstuk, Johannes 12, dat de Joden de Heer Jezus verwerpen en niets met de Heer Jezus te maken willen hebben, staat hier die wonderlijke liefde opgetekend die de Heer Jezus heeft tot zijn discipelen, tot de zijnen die hem toebehoren. En dat hij ze ook lief gehad heeft tot het einde. Met een volmaakte liefde betekent dat. Met een liefde die eenzijdig uit hem voortkomt. Dat is het kader dat Johannes aanbrengt. Het verlangen om terug te keren naar zijn Vader. Het weten van het punt, van dat moment. Dat hij zijn werk volbracht zal hebben en dan terug overgaan tot de Vader. Moet wat zijn voor de Heer Jezus. Om over te gaan tot zijn Vader. Om weer in de gemeenschap met zijn Vader te mogen verkeren. Volledig. En dan gaat Johannes verder. En dan trekt hij als het ware onze aandacht gelijk mee in een ontstellende vaart. In de diepe werkelijkheid van het verraad en van de situatie waarin de Heer Jezus zich op dit moment bevindt. De gevaren, de dreiging, de doodsdreiging. En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas Simons zoon Iscariot gegeven had dat hij hem verraden zou, worden we bepaald bij dat rouwen, bij dat vreselijke verraad van Judas, waarin de duivel de hand heeft, die Judas daarin vergiftigt, zijn denken, zijn hart, en hoe Judas daar als een speelbal is geworden voor de invloeden van de boze, om zelfs zijn meester te verraden. En dan opnieuw gaat Johannes weer, als het ware, terug naar de werkelijkheid van de Heere Jezus. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had. En dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Wat bedoelt Johannes nu? Wel, dat nu dat het verraad zijn beslag heeft en Judas zijn werk zal doen en de Heer Jezus overgeleverd zal worden, gaat Johannes nog eenmaal uitwerken wie de Heer Jezus is. Hij begon er al mee in het eerste vers. De Heer Jezus, de Zoon van God, die terugkeren zal tot zijn Vader. En die Zoon van God, onbegrijpelijk, die de zijnen heeft lief gehad. En dat hij dan daarmee vervolgens ook de aandacht trekt. Dat die Zoon van God wordt overgeleverd, wordt verraden door Judas. Die door de duivel is ingenomen en bezeten. Die als een speelbal is in de handen van de boze om zijn meester te verraden. En hoe dan ook Johannes opnieuw de aandacht vestigt op wie de Heere Jezus is. Dat is de Zoon van God. En dat is het kader. Dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had. En dat hij van God uitgegaan was. En tot God heen ging. Hier tekent ons Johannes de Heere Jezus als de Zoon van God. Die alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. Zoals hij het ook zelf zegt in Matthäus 28. Komt er uit zijn eigen mond. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ook het Oude Testament heeft van hem geprofeteerd. Daniel 7 vers 14, waar we het lezen. En hem, dat is de Zoon des mensen, werd gegeven heerschappij en eer. En het koninkrijk dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden. Er wordt gesproken door Daniel over de Zoon des mensen, de Messias, de Christus der schriften. Dat hem werd gegeven heerschappij en eer. Maar ook in het Johannesevangelie, als we lezen in Johannes 3, waar ook de Heere Jezus het uitdrukt, dat hem de macht gegeven is. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. En zo getuigt ook Johannes 17 van de Heere Jezus dat hij alle macht heeft. En dat hij die macht heeft ontvangen van zijn Vader. Gelijkerwijs gij, zo zegt de Heere Jezus in het hogepriesterlijk gebed, hem, dat is de Heere Jezus, macht gegeven hebt over alle vlees. Zo tekent ons Johannes in diepe verbondenheid aan de woorden van de Heere Jezus en in diepe verbondenheid aan het Oude Testament. Zo tekent ons Johannes wie de Heere Jezus is, hier in het voorportaal van zijn lijden. De Zoon van God, die Zoon des mensen wilde worden en die de macht van zijn Vader heeft ontvangen, alle macht. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had. En dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Dat doet Johannes niet zomaar. Hij wijst ons op de Godheid van Christus. Op zijn almacht. Op wie hij is. En dan, we houden de adem in. Althans, zo overkwam het mezelf bij de voorbereiding. En ik hoop dat ik het ook zo mag preken. Dat u het voelt, dat jullie het voelen wat hier gebeurt. Deze Christus. En toen ik het zo mocht zien ook bij de voorbereiding. En ik hoop dat u het meemaakt. Deze Christus stond op van het avondmaal. En hij legt zijn kleren af. En neemt een linnendoek. En omgorde zichzelf. Deze Jezus. Deze Christus. Stond op. Hoe vaak hebben we dat niet gelezen in het evangelie. Dat de Heer Jezus opstaat. We lezen dat bijvoorbeeld in de storm op zee. Als dat de Heer Jezus lag te slapen. En zijn discipelen bij hem komen. Bij hem komen en hem wakker schudden. Behoed ons Heere, wij vergaan. En hoe de Heer Jezus daar nog steeds liggende. Dat hij zijn discipelen een antwoord geeft. En vervolgens dat we daar lezen. En Jezus stond op. En bestrafte de winden en de zee. Om op te staan en daarin zijn almacht te tonen. Om op te staan en te spreken en de wind en de zee, ze liggen stil. En nu hier. Johannes heeft het net getekend. Wie de Heer Jezus is. Alle macht ontvangen. Van zijn vader. En dan stond op van het avondmaal. En hij doet zijn bovenkleed af. En hij neemt een linnen doek. Hij doet een slavenkleed aan. Het kleed van een dienstknecht. Want hij gaat het werk van een dienstknecht, van een slaaf verrichten. Hij gaat de voeten wassen. Hij gaat datgene doen wat is blijven liggen, wat niet gebeurd is, waartoe de discipelen niet genegen waren. Hij gaat het doen. En Johannes heeft het zo mogen neerschrijven. Eerst wie de Heer Jezus is in al zijn hoogheid en heerlijkheid, in zijn almacht. Toen stond hij op van het avondmaal. En hij is het. Hij is het alleen die zijn kleren aflegt en die een linnendoek, een slavenkleed aandoet. En hij pakt de attributen. Hij stond op. Hij heeft zich aangekleed, als een slavenkleed aangedaan. En hij neemt water in een schaal. En hij gaat door de knieën. En hij gaat bij de eerste discipel. Gaat hij de voeten wassen. Hij begon de voeten van de discipelen te wassen. En nadat hij de voeten heeft schoongemaakt met dat water, dan maakt hij de voeten van zijn discipelen droog. Met die linnen doek waar hij zich mee omgord had. Zien we het gebeuren. Zo gaat hij naar de tweede discipel toe. Naar de derde. Naar de vierde. Eén voor één gaat hij dit slavenwerk verrichten aan zijn discipelen. Hij dan kwam tot Simon Petrus. En dan reageert Petrus. We kunnen het ons voorstellen. Het is stil geweest. Althans, ik kan me echt niet voorstellen dat men heeft gesproken. Dat er een diepe stilte was. Een diepe stilte. En zo in die stilte komt de Heer Jezus bij Petrus. En dan wordt de stilte verbroken. We horen Simon Petrus praten. En hij zegt tot de Heere, zult gij mij de voeten wassen? Daar spreekt Petrus. Hij verbreekt de stilte. Hij begrijpt het niet. Hij geeft ook uiting aan zijn onbegrip. Daarom ook onze tweede gedachte, het onbegrip daarover. Hij geeft uiting aan zijn vragen. En dan moeten we het ook maar zo lezen. Zult gij mij de voeten wassen? Gij. Van wie hij heeft beleden. In Matteüs 16 dat hij Gods zoon is. De zoon van God. Zult gij mij de voeten wassen? En daar zit de Heer Jezus op de knieën voor Petrus met die schaal met water. En de Heer Jezus wordt verhinderd door Petrus om het werk te volbrengen. Dat slavenwerk. En die vraag is gesteld. In het midden van de kring van de discipelen neergelegd. De stilte is verbroken. En dan gaat de Heer Jezus antwoord geven op deze uitroep van onbegrip. En dat antwoord heeft mij persoonlijk geraakt. Want dan zegt de Heer Jezus, wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus begreep het niet. En dan gaat de Heer Jezus zeggen, wat ik nu doe, dat ik hier nu op de knieën lig en de voeten van de discipelen was en droog maak met het kleed dat ik om me heen gedaan heb. Mijn daad, dit werk wat ik nu aan jullie doe, jullie begrijpen het niet. Maar na deze zullen jullie het verstaan. Dus op dit moment klinkt er nog geen verwijt uit de mond van de Heere Jezus. Het is dan ook een en al een pastoraal antwoord van de Heere Jezus. De Heer Jezus verwacht ook niet dat Petrus deze daad van de Heer Jezus verstaat en begrijpt. Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Wanneer de Heer Jezus de geest zal geven, de geest zal zenden, die in alle waarheid zal leiden, die ook de harten zou openen van zijn discipelen, voor de betekenis van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Die de verstanden zou openen voor zijn lijden en sterven. En dat weten we wel. Dat gebeurt in Lucas 24 bijvoorbeeld. Met de Emmausgangers. Als de Heere Jezus dat onderwijs gaat geven. Moest de Christus niet al zo lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? Moest het niet gebeuren? Was het niet naar de schriften dat hij moest lijden en sterven, maar ook weer opstaan uit de dood? Maar hier is het nog voor het kruis, voor de opstanding. En de Heer Jezus, hij daalt pastoraal diep af naar het bevattingsvermogen van Petrus. Om hem daarin ook, in de verwarring die in zijn hart gekomen is, om hem daarin tot rust te brengen. Petrus, nu begrijp je het niet. Maar na deze zul je het verstaan. Dat deze daad doe is nodig. Het moet gebeuren. Maar je begrijpt het nog niet. Maar na deze, later zul je het verstaan. Maar Petrus is niet tevreden met dit antwoord. Hij blijft vol onbegrip. En dan komt er een zonde in het leven van Petrus. Want dan zegt Petrus het volgende. Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Petrus is resoluut. Dat zal niet gebeuren. Dat laat ik niet toe. In der eeuwigheid, o Petrus, wat een woorden gebruik je maar. Laten we ook voorzichtig zijn naar onszelf, want we gebruiken zelf ook grote woorden. Want we luisteren toch ook voor onszelf. In der eeuwigheid niet. Zijn onbegrip komt al meer tot bloei. Al meer opent zich zijn onbegrip. En dat onbegrip, het ontplooit zich nu als volharding. waarin een volharden om nu de Heer Jezus in zijn weg van lijden en sterven, een volharding om de Heer Jezus in zijn vernedering niet te volgen. En om zelfs in zijn vernedering de Heer Jezus te willen beletten om daarin verder te gaan. En dat is Petrus ten voeten uit. Want ook in Matteüs 16 kunnen we dat lezen. Hoe Petrus, nadat hij de goede belijdenis heeft gedaan, gij zijt de zoon van de levende God. Als dan de Heer Jezus gaat vertellen over zijn aanstaande lijden en sterven. En de zoon des mensen moet veel lijden. En hij moet overgeleverd worden. En hij moet lijden en sterven. Dan zegt Petrus, dat zal u geenszins geschieden. En dan moet de Heer Jezus zeggen tegen Petrus, ga achter mij, Satanas. Op dat punt stond hij ook de weg van vernedering van de Heer Jezus tegen. En ook nu opnieuw, als de Heer Jezus daadwerkelijk vernederd voor hem ligt. De Zoon van God, zoals hij ons getekend heeft door Johannes, die alle macht heeft. En die gewoon letterlijk het kleed heeft afgedaan, zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Die op de knieën voor Petrus ligt, om zijn voeten te wassen. Dan zegt Petrus, nee, dat gebeurt niet. Mijn voeten in der eeuwigheid, de stelligheid waarmee hij spreekt, het is diep ongeloof en een verzet tegen Christus en zijn werk. Dat werk dat noodzakelijk is. Want de Heer Jezus had het net gezegd. Nu versta je het nog niet, Petrus. Maar na deze zul je het verstaan. Maar Petrus wil er niets van weten. En dan gaat de Heer Jezus opnieuw antwoorden. En dat brengt ons bij het onderwijs daardoor. Het onderwijs daardoor. Want het antwoord van de Heer Jezus bevat scherp onderwijs. Ik heb het ook in het gebed mogen voorleggen. Het is scherp wat de Heer Jezus zegt. En dat ook de woorden door de prediking iets van die scherpte mogen bezitten. Want dan zegt de Heer Jezus het volgende, het tweede gedeelte van vers 8. Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij, Petrus, dan sta je er helemaal buiten. Zonder mijn lijden en sterven, zonder mijn vernedering, kom jij nooit in de hemel. Dan heb je geen deel met mij. Als je hierin volhardt, de weg die je nu inslaat. Je blijft verzetten tegen deze weg die ik moet gaan. Dan heb je geen deel aan het verlossingswerk. Dan heb je geen deel aan het verzoenende bloed. Dan sta je er buiten. Dat is de scherpte van de Heer Jezus. En mogen we ook iets van die scherpte vanmiddag in uw midden neerleggen. Hebben wij al iets leren verstaan van de noodzaak van de vernedering van Christus? Noodzaak, want het avondmaalformulier zegt het ons toch? Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve zoon. Dat de Heer de zonde niet door de vingers ziet, maar rechtvaardig is. En dat zijn zoon de straf heeft gedragen. Hebben we iets leren verstaan van de noodzaak van zijn lijden en sterven. Van die diepe vernedering. Hij de zoon van God. Die uit de hemel is nedergedaald. Dat hij vernederd is. En slavenkleed heeft moeten aandoen. Om in die weg als een verachte. Een uitgeworpene. Een vervloekte. Voor zondaren het leven te verwerven. En daarom die scherpte. Petrus, als je hierin volhardt, als je hierin doorgaat, dan heb je geen deel met mij. Onderwijs, scherp onderwijs, ja. Confronterend, dat is de Heer Jezus altijd. Dat hebben alle voorgangers veel te weinig. Ambtsdragers ook. En bid daarom ook voor de prediking. En voor uw ambtsdragers. Dat ze de scherpte van de Heer Jezus en van zijn woord. En van zijn dienstknechten. Daar iets van mogen bezitten. De eerlijkheid ook van de schrift. Geen deel met mij. En dat zegt de Heer Jezus tot Petrus. Tegen wie de Heer Jezus ook gezegd heeft, zalig zeg gij Simon Barjona. Want vlees en bloed heeft u er niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Maar nu, geen deel. Die scherpte. En dan gebeurt er wat bij Petrus. Want die scherpe prediking, dat onderwijs van de Heer Jezus, dat werkt wat uit. En als de Heer Jezus slaat, dan doet hij dat om ons te genezen. Een scherp woord is bedoeld, een verwonding in uw ziel is bedoeld om u juist uit te lokken om naar Christus te gaan. En zo ook hier. Want wat is de reactie van Petrus? De dolkstoot, als het ware, heeft hem zo diep getroffen. Geen deel, het galm bij hem na. Geen deel met Christus. Geen deel met hem. En hij struikelt als het ware over zijn woorden. Heren, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Helemaal was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. En ook nu in dit antwoord, er wordt zoveel over geschreven. Ja, Petrus is impulsief. Petrus is dit, is dat. Hij is een beetje overtrokken in zijn reactie. Nee, het is de liefde die hier spreekt. En het is een beamen. Een beamen ook van dat eerste, dat pastorale antwoord. Wat ik nu doe, verstaat gij nu nog niet. En ook nu Petrus antwoord. Hij verstaat er nog steeds niets van het lijden van Christus. Maar toch de liefde spreekt. Helemaal, Heere, maar zonder u kan ik niet. Kijk, en dan kan de Heere Jezus zijn werk volbrengen. Als we op dat plekje terechtkomen. De Heere Jezus niet meer voor de voeten lopen. Maar hem laten werken. Dat is nou zalig worden. Hem aan het werk laten. Ook al begrijpt mijn ziel u niet. Ook de handen en het hoofd. En dan geeft de Heer Jezus heel kort antwoord. Die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Wanneer jullie naar deze maaltijd toegekomen zijn, dan heb je toch al gereed gemaakt. Je bent al schoon. Alleen je voeten zijn door de straat wat smerig geworden. En dat hoeft niet, Petrus. Jullie zijn al schoon, alleen de voeten. Een heel nuchter antwoord. Waardoor als het ware de aandacht weer van Petrus wordt afgehaald. En weer voluit op Christus, de schijnwerper, wordt gericht. Het gaat om zijn daad. Het gaat ook niet om de reactie van Petrus. Maar om de vernedering van Christus en de noodzaak daarvan. Het onbegrip van Petrus. Het onderwijs van de Heer Jezus. Om hem terecht te brengen. En dan voegt de Heer Jezus er nog een conclusie aan toe. En gij lieden zijt rein. Ja, wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Wel, dat is een woord waarin de Heer Jezus duidelijk maakt dat het nu niet langer gaat om lichamelijke reinheid, schoon zijn, een wassen door water, een wassen door zeep of door wat dan ook, nee. Maar het gaat hier om reinheid in zijn ogen. En gijlieden zijt rein, doch niet allen. Alle voeten zijn gewassen. Ook die van Judas. Allen zijn gewassen. Doch niet allen zijn rein. Want Judas, verzelf wijst ons daarop, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij, gij zijt niet allen rein. Niet allen. Petrus. Hij wordt als het ware van het randje van de hel afgetrokken door de Heer Jezus. Door een scherpe onderwijs. Maar van Judas moet de Heer Jezus opmerken. Onrein. Hij heeft mij verloochend. Hij heeft mij verlaten. Hij heeft mij verraden. Zoals ook in het tweede vers. Johannes dat al heeft aangetekend. Judas, Simons zoon Iscariot, door de duivel voortgedreven om de Heer Jezus te verraden. Niet allen rein. En ook dat geldt de gemeente. Het kan zijn dat u een Petrus bent. Dat u de Heer Jezus voor de voeten loopt. Dat u scherp onderwijs nodig hebt. Het kan ook zijn dat u met de Heer Jezus omgang hebt. Dichtbij bent geweest. Zijn krachten gezien. Ja, zoals een Judas zelfs krachten in zijn naam gedaan. Want Judas heeft gepreekt. Hij heeft wonderen gedaan. Bezetenen genezen. En hij is ook teruggekomen van de opdracht om te preken. En hij heeft er verteld wat hij heeft mogen verrichten in de naam van de Heer Jezus Christus. Doch onrein, niet gewassen door het bloed van Christus. Geen deel met hem. Bent u dan een Judas of een Petrus? Neem die vraag mee. Onrein of helemaal gewassen en witter dan sneeuw. Amen. Wij gaan zingen uit de lofzang van Maria 4 en 5. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heer en aan zijn dienst. De collecten zijn voor de kerk, de eerste, de tweede voor diaconie, derde rente en aflossing. En aan de uitgang, de vierde collecte, bussen voor het adoptiefonds. zullen wij de Heer danken en bidden. Heer, zo past het ons om uw grote naam dank te zeggen. Dat ook uw knecht Johannes dit heeft mogen opschrijven. Dat je daar oog voor had om de zaak die daar gebeurde ook zo neer te zetten. Dat wij zouden mogen lezen en weten wie u bent en hoe u werkt. Heer, wilt u ook de toepassing zelf maar heiligen aan ons hart. Petrus of Judas. Dat we met die vraag ook voor u terecht mogen komen. Want Petrus mocht uitbarsten in die belijdenis. Helemaal, Heere. Dat was de liefde die sprak. Het werk van u ten diepste in zijn leven. Heere, bewaar ons en onze kinderen voor een weg van verharding. Om u te verloochenen. En wilt u geven dat wij op de knieën mogen komen voor u. En het mogen beseffen, ja Heer, het was nodig. Het was nodig, die weg van vernedering. Omdat mijn zonden zo groot zijn. Zo vreselijk zijn. Zo godonterend zijn. En om dan ook met smaak en met lust te mogen zien op het kruis. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Om het te mogen ervaren. Ja, Heere, u bent eeuwig rechtvaardig, maar ook eeuwig barmhartig en genadig. Om Christus wil. Wilt u ook dat in beoefening geven, Heere, bij uw kinderen. Bij vernieuwing. Om het te beoefenen. Een volkomen zaligmaker. Heer, om gebruik te maken van u de Heere. En te leven uit die volheid. Heilige Geest, wilt u maar putten uit die volheid. En het uitdelen. We danken u voor deze zondag die u ons hebt gegeven. Wilt u ook al het verkeerde wat er was wegnemen. Wilt u zelf ons nabij wezen deze week en iedereen in zijne, kracht te geven bij het werk, inzicht, ook als er moeite zijn of zorgen, dat we ook daarin tot u zouden gaan, om kracht en wijsheid van u te begeren, die alleen wijs bent. Heere, bewaar ons ook op weg naar huis en breng ons veilig op de plaats waar we naartoe willen gaan. Wees met de gemeente en blijf met de gemeente ook. Als er een samenkomst is. Een samenkomen ook op de biddag. Wees dan ook met de predikant die dan zal voorgaan. Dat ook dan er een biddende gemeente mag zijn. Om de nood van het land, de nood van de plaats van onze inwoning, de nood van de gemeente. En onze gezinnen als brieven voor u uit te spreiden. Zoals eens ook een Ischia heeft gedaan. Wees ook dan met de gemeente. Dat bidden wij u. In de vergeving van al onze zonden. In de naam van uw Zoon. Die zichzelf heeft willen vernederen. Amen. Tot slot zingen wij uit Psalm 116 het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Mijn smekingen, mijn klagen. 116 vers 1. bidden wij om de zegen van de drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.